Laat ons bidden. Vader, we danken u voor uw aanwezigheid. Jezus, we danken u dat u de koning der koningen bent. Heilige Geest, we danken u dat u in ons woont. En we danken u inderdaad dat we alle andere gedachten een schop mogen geven. En dat u diegene bent die inderdaad zoveel van ons houdt. Heer, wij prijzen uw naam, wij loven uw naam. Wij eren u, wij aanbidden u, want u bent onze koning. U bent onze Heer. U heeft alles overwonnen. En daarom zeggen we yes, zeggen we ja tegen uw naam. Dank u, Jezus. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen in de zaal en goedemorgen thuis. Ik doe het nog steeds met een zachte G. Die goedemorgen, dat zal niet veranderen waarschijnlijk. Het is 2021. En dit is alweer de tweede zondag van 2021. Vorige week heeft Christian ons geleid in een preek over het licht van deze wereld. Jezus die het licht is en wij die daardoor ook het licht in de wereld zijn. En waarschijnlijk hebben we ondertussen goede voornemens gemaakt. En we kijken misschien wel uit naar datgene wat 2021 allemaal te brengen heeft. En ik kan me zo voorstellen dat als we naar het afgelopen jaar kijken, dat we meer dan ooit uitkijken naar wat de toekomst brengt. En dan bedoel ik niet de toekomst binnen een week of een maand of een jaar of twee jaar of drie jaar, vijf jaar. Maar dan echt heel specifiek de toekomst heel dichtbij. Wat gebeurt er morgen? Wat gebeurt er overmorgen? Wat gebeurt er dinsdag op de nieuwe persconferentie? Kan mijn zaak over twee weken alweer open? Mag ik weer aan het werk? Kan mijn horecazaak weer open? Kunnen de kinderen weer naar school? Want die missen inderdaad vriendjes en vriendinnetjes. In de afgelopen tijd heb ik voor mijzelf heel vaak de keuze moeten maken om per dag te leven. Misschien herkent u dat wel. Heel vaak waakte ik ervoor dat ik me niet te erg instelde op dingen, omdat het toch maar weer kon gaan veranderen. En alhoewel teleurstellingen bij het leven horen, waakte ik er ook voor dat ik mijn kinderen niet te ver op voorhand vertelde wat we misschien volgende week of over twee weken zou gaan doen. Want als je maar een verkoudheid hebt, mag je al niet meer heen. Of als weer iets gesloten werd, dan kon je er ook niet meer naartoe. En zoals ik al zei, teleurstellingen horen bij het leven. Maar ik heb het sterke idee dat God van mij vraagt in deze tijd om per dag te leven. En in het licht van dat idee heb ik een boodschap vanochtend voor ons. Een boodschap om iedere dag opnieuw weer dichter bij Jezus te zijn. Een boodschap om iedere dag weer meer en meer te worden als Hem en Hem te volgen. En diegenen die mij vaker hebben horen spreken, die weten dat ik wel vaker als rode draad door mijn preken het thema aanhaal, het volgen van Jezus en het worden als Jezus. Waarom? Omdat ik geloof dat wij in ons leven hier op aarde ons mogen klaarmaken om in eeuwigheid met de Vader door te brengen. En Jezus volgen en worden als Jezus, dat gaat gepaard met vallen. Maar dat gaat vooral ook gepaard met heel vaak weer opstaan. En de Bijbel leert ons dit. De Bijbel leert ons dat wij mogen worden als Jezus. Ik ga dat straks allemaal uitleggen. Dan heb ik het niet over het goddelijke en over alles wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Maar dan heb ik het over het denken en het handelen als Jezus. En dat is een idee wat we wel kennen. Dat is een gedachte die we wel kennen. Maar eigenlijk is dat heel moeilijk om te worden als Jezus. En in onze menselijke worstelingen om te worden als Jezus, hebben wij als mens de neiging om twee dingen te doen. Misschien herkent u één van de twee, misschien herkent u ze allebei, misschien herkent u er geen enkel probleem. Maar één van de dingen die wij proberen doen om te worden als Jezus, is heel hard ons best gaan doen. Heel hard gaan werken. En dan gaan we streven, dan gaan we iedere dag een uur in de Bijbel lezen. Niet omdat we dat zo leuk vinden, maar omdat het moet. En dan gaan we iedere dag een uur stille tijd nemen, niet omdat we dat zo leuk vinden of omdat er een verlangen van ons uitgaat om bij de Vader te zijn, maar omdat het moet. We moeten tijd met de Vader doorbrengen. We moeten iedere dag onze Bijbel lezen en bidden. Hoe gaat dat kinderliedje? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan doen we dat niet vanuit een verlangen om bij Hem te zijn, maar dan doen we dat vanuit een moeten. Dat is een van de dingen die we vaak doen om te worden als Jezus. Heel hard werken. Iets anders wat we vaak doen, en dat zie ik om me heen heel vaak gebeuren, is dit. Wij contextualiseren Jezus. Laat ik dit even uitleggen. Dit woord is afgeleid uit het Engels. Wij contextualiseren Jezus. Met andere woorden, wij plaatsen Jezus in onze context. In plaats van geïnspireerd te worden, om veranderd te worden door Jezus en om uiteindelijk te worden als Hem, plaatsen wij Jezus in onze context en maken wij het volgen van Jezus gemakkelijker. Wij maken het volgen van Jezus gemakkelijker door Hem naar beneden te halen. En als we dan Jezus contextualiseren of in onze context plaatsen, dan doen we eigenlijk twee dingen tegelijk. Dan verklaren wij met onze mond dat Jezus de Heer en de Meester is van ons leven. Maar ons denken en ons handelen ziet er vaak anders uit. Die andere kant trekt namelijk ook aan ons. En om het volgen van Jezus dan gemakkelijker te maken, dan creëren we gewoon een Jezus die makkelijker te volgen is. En dan zeggen we dingen als, heeft Jezus dit echt van ons gevraagd? Of dan zeggen we dingen als, dit gedeelte van de Bijbel, moeten we dit echt wel zo letterlijk nemen? Of dan zeggen we dingen als, ja, maar wat Jezus of Paulus hier schrijft, dat is echt wel bedoeld voor een specifieke context, een specifiek publiek en een specifieke tijd. Dat geldt niet voor ons. Of dan zeggen we dingen als, moeten we niet een beetje mee met onze tijd? Jezus leefde 2000 jaar geleden. Paulus leefde 2000 jaar geleden. De wereld is ondertussen wel wat veranderd. Dus ons menselijk denken en ons menselijk handelen wil Jezus volgen makkelijker maken. Maar we moeten begrijpen dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is. Hij is perfect. Er is bij Jezus geen links en er is bij Jezus geen rechts. Jezus was radicaal, Jezus is radicaal en Jezus zal altijd radicaal zijn. Jezus was heel uitgesproken en Jezus was constant. In Filippenzen 2 vers 5, en zo meteen gaan we het helemaal lezen. Maar in Filippenzen 2 vers 5, daar zegt Paulus, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Laat onder u de gezindheid heersen. In het Engels staat daar, may you have the same attitude as that of Christ Jesus. Dus heb dezelfde houding als dat van Christus Jezus. We gaan deze tekst helemaal lezen, Filippenzen 2, vers 5 tot 11. En laten we even heel goed nagaan en heel goed bekijken wat hier staat. Want daar staat namelijk, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte had van God, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gedaante aan van een slaaf en hij werd gelijk als een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, ja de dood aan het kruis. En de tekst gaat verder en dan staat er daarom, en dat woordje daarom is heel belangrijk. Dit eerste wat we net hebben gelezen moest namelijk eerst gaan plaatsvinden voordat datgene wat we nu gaan lezen kon gaan plaatsvinden. En dan staat er, daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken boven elke andere naam. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal gaan buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En dat elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En Jezus Christus is Heer, amen. Halleluja. Dus Paulus weet dat diegenen aan wie hij dit schrijft worstelen met het worden als Jezus. En daarom zegt hij, heb dezelfde gedachtes als hem. Handel op dezelfde manier zoals Jezus dat deed. Heb dezelfde waardes, heb dezelfde normen. En denk hierover na, zegt hij, Jezus was God. Maar hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Jezus was God, maar hij deed afstand van zijn goddelijkheid. Hij werd gelijk aan een mens. Hij werd een slaaf. Hij was gehoorzaam tot in de dood, ja zelfs de dood aan het kruis. En dan zegt Paulus dit: wees als hem. Het leven van Jezus ging niet meer over zichzelf. Wauw. Hoeveel van ons, mezelf inclusief, kunnen dat zeggen? Dat ons leven niet meer over onszelf gaat. Hoe vaak praten we niet over onszelf? Hoe vaak hebben we niet hogere gedachten over onszelf? En juist omdat het zo moeilijk wordt, of zo moeilijk lijkt om te worden als Jezus, creëren we dus die Jezus die makkelijker te volgen is. Maar toch roept Jezus ons op tot iets bovennatuurlijks. Maar hij roept ons ook op om iets te doen wat we kunnen doen, anders zou hij het niet van ons vragen. In Romeinen 12 vers 1, daar zien we precies hetzelfde gebeuren. Romeinen 12 vers 1 zegt: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid. Dus dit betekent heel duidelijk dat we het niet uit onszelf doen. Maar ook Paulus doet hier een beroep op de barmhartigheid, op de genade, op de hulp van God. Dus hij zegt: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Paulus schrijft hier een brief aan de gelovigen te Rome. De brief aan de Romeinen, zoals we dat kennen. En dit moet ik even uitleggen. Rome was namelijk een grootmacht in die tijd. En er is een kleine groep gelovigen, niet heel groot, een kleine groep gelovigen en die hebben het moeilijk. Een paar jaar later zullen ze het nog moeilijk krijgen als de echte verdrukking van de christenen in Rome begint onder een andere keizer. Maar ook hier hebben ze het al heel moeilijk. Dus Paulus schrijft hen deze bemoedigende brief. En op het einde van deze bemoedigende brief zegt hij dus dat ze zichzelf volledig moeten geven. En dan gaat hij verder in vers 2. En in Romeinen 12 vers 2 zegt Paulus: u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed is, volmaakt en hem welgevallig. Als we het deze ochtend hebben over het worden als Jezus, en als we het deze ochtend hebben over het volgen van Jezus, dan is dit vaak een van de meest moeilijke concepten. Het vernieuwen van onze gezindheid. Het vernieuwen van ons denken. Want vaak vinden we het echt wel veel gemakkelijker om ons aan te passen aan de wereld om ons heen, dan om anders te zijn en te handelen en te denken zoals Jezus dat zou doen. Paulus zegt dus in deze brief: geef jezelf. Breng offers. Maar als we kijken naar onze huidige cultuur, dan is dit zo het tegenovergestelde. Vandaag de dag zouden wij, als we echt Jezus volgen, misschien wel wat moeite hebben met het passen in onze eigen cultuur. Als we echt zouden worden als Jezus, dan zouden we misschien niet meer passen in onze cultuur. Dan zullen we anders gaan praten. Dan zullen we anders gaan handelen. Dan hebben we niet meer diezelfde dromen. Dan hebben we niet meer diezelfde ambities. Dan hebben we niet meer diezelfde verlangens als de wereld om ons heen. Als we verschillend willen zijn. Wanneer we een verschil willen maken, moeten we verschillend zijn. Velen van jullie weten dat ik ben opgeleid tot banketbakker en chocolatier, chocoladebewerker. Daar heb ik ook een aantal jaren in gewerkt. Een hele lange, echt best wel ook dure studie. Een studie vol ambities, een studie vol dromen, een studie vol met hoge doelen. Ik deed stages in enkele van de beste bakkerijen in België, in Nederland, in Frankrijk. Een van de bazen waar ik bij gewerkt heb, een geweldig banketbakker in België, die stoomde mij klaar om de top te bereiken. Maar van het ene moment op het andere besloot ik iets anders te gaan doen en laten we dat dan roeping noemen. Maar ik besloot om het roer volledig om te gooien. En ik zei: dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer taarten en chocolade maken voor die bruiloft en partijen waar ik toch nooit bij ben. Maar ik wil mijn leven volledig geven aan Jezus. fulltime. Ik wil in alles wat ik doe bezig zijn met het verkondigen van zijn woord. En in mijn omgeving werd dat niet altijd goed opgevat. In mijn omgeving werd daar best wel raar naar gekeken. De baas, die banketbakker waar ik het over had, die dacht dat ik gek geworden was. Hoezo zou ik dit allemaal opgeven voor iets onbekends? Hoezo zou ik dit allemaal opgeven voor een leven waarvan ik leef uit geloof? Ook familieleden van mij begrepen het niet altijd. Die dachten aan het vele geld wat in de studie was gegaan. Die dachten aan de vele jaren die in de studie waren gegaan. En die dachten, gooi dit nu allemaal zomaar overboord. Ik zeg dit statement nog een keer. Je kan geen verschil brengen als je zelf niet verschillend bent. En dit is niet een meest perfect Nederlandstalige zin, dus laat ik hem even anders zeggen. Je kan geen verschil maken als we zelf niet anders durven te zijn. Alles in onze cultuur, hier in het Westen in deze 21ste eeuw, zegt het gaat om jou. Alles in onze cultuur zegt het gaat om jouw doelen, het gaat om jouw ambities en het gaat om jouw dromen. Maar alles in de Bijbelse cultuur zegt, in de cultuur van God zegt, het gaat helemaal niet om jou, maar het gaat om Christus Jezus in jou. En samen met Christus Jezus zijn wij die weg aan het maken om te leven met hem. Even op adem komen, want dit begint al goed. Volg hem nog, hier in de zaal. Ja, thuis ook, we volgen nog. Mijn kinderen ook, opletten. Ik ga even een vraag stellen. Denkt u dat het mogelijk is om te worden zoals Jezus? Nogmaals, ik heb het niet over dat goddelijke en datgene wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Dus ik heb het niet over dingen als genade en dergelijke meer, maar ik heb het over wat Jezus zei, wat Jezus dacht en hoe Jezus handelde hier op aarde. Als we naar onszelf kijken, is het dan mogelijk om te worden als Jezus? Is het dan mogelijk om diezelfde dingen te doen zoals Jezus deed? Johannes 14, vers 12 zegt, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer. Wauw. Hoeveel van ons doen op dit moment dezelfde dingen als Jezus en zelfs meer? Doe ik op dit moment dezelfde dingen als Jezus en zelfs meer? Ik denk het niet. Hoeveel van ons hebben vandaag al doden opgewekt in de naam van Jezus? Hoeveel zieken hebben vandaag de handen al opgelegd in de naam van Jezus? Hoeveel tijd hebben we vandaag al met de Vader doorgebracht? En ik heb het hier absoluut ook tegen mezelf. Want het is een hele grote vraag. Ik bedoel, speelt God hier een spelletje met ons? Wil de Bijbel dat wij uiteindelijk gefrustreerd geraken? Laten we even kijken naar een stukje van Paulus aan de brief naar de Efeziërs. In Efeze 3, vers 19, daar kunnen we een gebed lezen van Paulus. En Paulus bidt voor de gelovigen in Efeze. En hij zegt in dat gebed, hij bidt dat ze samen met alle heiligen, dus dat is ook samen met ons, samen met iedereen die gelooft, hij bidt dat ze samen met alle heiligen de breedte en de hoogte en de diepte zullen begrijpen, dat ze de liefde van Christus zullen kennen die alle verstand te boven gaat. En dan gaat hij verder met een heel belangrijk zinnetje, opdat ze zullen volstromen met Gods volkomenheid. En dat zinnetje, daar wil ik het even over hebben. Daar wil ik even bij stilstaan. Opdat ze zullen volstromen met Gods volkomenheid. Want wat staat hier nu eigenlijk? Ik geloof dat er in deze NBV-vertaling, de vertaling die we hier gebruiken, dat er een klein stukje verloren gaat. De NBG-vertaling zegt al iets anders. Daar staat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid God. Of tot alle volheid van God. Het Engels daarentegen komt nog iets dichter bij de grondtekst. En daar staat, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Ik zal het even vertalen, dat je gevuld wordt tot de maat of de hoeveelheid van alle volheid van God. Nu moet u weten dat in die tijd Efeze een hele belangrijke stad was. Ik denk ergens vorig jaar heb ik al eens gepraat over Efeze, over de stad. Heb ik daar heel wat achtergrond bij gegeven. En toen heb ik gezegd dat Efeze een hele duistere, een hele donkere stad was. Een stad waar heel veel dingen gebeurden die het daglicht niet konden zien. Een stad met heel veel afgoderij. Maar naast al deze dingen was Efeze ook een hele grote handelsstad. Dus mensen kwamen vanuit allerlei streken naar Efeze toe om er handel te drijven. En dat woord measure, wat we in het Engels lazen, of in het Nederlands maat of hoeveelheid, is dus een handelsterm. Paulus gebruikte dus precies die woorden die ze in die stad heel goed begrepen. Hij praatte precies in hun context. En dan bidt hij dus dat ze vervuld zullen worden tot de volledige maat, tot de volledige hoeveelheid van alle volheid van God. De volledige maat, de volledige hoeveelheid. Ik zou jullie de vraag kunnen stellen, waar denk je aan als je denkt aan die term, de hoeveelheid van God? Maar thuis is het wat moeilijk om mij te antwoorden, in de zaal misschien ook. Dus ik heb heel wat andere mensen gevraagd waar ze aan denken bij deze woorden. De volheid van God. En dit zijn enkele van deze antwoorden. Mensen antwoorden het volgende op de vraag, waar denk je aan bij de term de volheid van God? Liefdevol, moedig, vredevol, gevoelig, troostbrenger, trouw, zonder fouten, perfect, vrijgevig, gul, rechtvaardig, vreugdevol, wijs, vol humor, creatief, zorgend, beschermend, dienstbaar, geduldig, enzovoort, enzovoort. Allerlei aspecten die horen bij de volheid van God. Laat me dit gebed van Paulus nog een keer lezen. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En dan aan de andere kant hebben we dan deze lijst die ik net heb voorgelezen en nog zoveel meer. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. En dan deze lijst aan de andere kant. Dit is wat Paulus op dit moment in deze brief aan het doen is. Hij zegt tegen de gelovigen in Efeze, ik weet waar jullie doorheen gaan. Ik ken jullie worstelingen. Ik weet van de moeilijkheden in jullie leven. Maar laat mij één ding doen op dit moment. Laat mij jullie eraan herinneren wie Christus Jezus is. En laat mij er jullie vooral aan herinneren wie jullie zijn en wie Christus is in jullie. En dan komen vandaag deze woorden tot ons. Dezezelfde woorden van Paulus. In al onze moeilijkheden. In al onze strijd. In al onze onzekerheden. Omwille van dat virus wat nog steeds ons leven heel dichtbij en ver weg onze maatschappij in de ban heeft. In het begin van 2021, waar we misschien blij zijn dat 2020 achter ons ligt, maar waar we misschien ook niet weten waar we ons voor 2021 op moeten instellen. Aan het begin van dit jaar wil ik hetzelfde doen als Paulus. Ons eraan herinneren wie Jezus is, maar vooral wie wij zijn en wie Christus is in ons. Oké, Jonathan, klinkt leuk, maar is dit zelfs wel mogelijk? Klinkt het niet een beetje belachelijk misschien? Wel, deze vraag hadden denk ik de Efeziërs ook. Waarschijnlijk is het ook een vraag die u heeft vanochtend. Is het zelfs wel mogelijk? Paulus zelf geeft een antwoord op deze vraag. In Efeze 1 bidt Paulus. Paulus bidt heel vaak. En in Efeze 1 zien we een heel mooi gebed van Paulus opgeschreven. En daar staat Efeze 1 vers 18 tot 20... Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En vers 19, daar wil ik bij stilstaan. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Vers 20 gaat verder. Die macht was ook werkzaam in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Dus hoe is het mogelijk om die volheid van God te verkrijgen? We doen ten eerste, zoals we hebben gelezen, een beroep op Gods barmhartigheid en genade. Maar daarnaast ook alleen maar met de hulp van de Heilige Geest. En hoe krachtig is die Heilige Geest? Paulus is er zo duidelijk over. Diezelfde Geest heeft Jezus opgewekt uit de dood. En diezelfde Geest leeft nu in ons. Paulus zegt, ik erken en ik herken dat je dit misschien niet ziet. En daarom bidt hij dat de ogen van hun hart verlicht zullen worden. En vanochtend bid ik ditzelfde gebed uit voor iedereen van ons hier aanwezig. Voor iedereen die thuis meekijkt. Voor iedereen die het misschien op een ander moment zal gaan bekijken. Dat de ogen van ons hart verlicht zullen worden. Zodat we werkelijk zullen zien wie Jezus is. En zodat we werkelijk zullen zien wie wij zijn en vooral wie Hij in ons is. Te midden van onze twijfel, te midden van onze onzekerheden, te midden van al datgene waar we als kerk, als individu, maar ook als maatschappij doorheen gaan. En het mooie van dit gebed is dat we zoveel dingen van de natuur en het karakter van God hierin terugvinden. In het Oude Testament zagen we namelijk dat de Heilige Geest over mensen kwam. Over een aantal mensen zelfs maar. Maar door het nieuwe verbond, sinds Jezus is gestorven aan het kruis en de Heilige Geest op alle vlees is uitgestort, zoals de profeet Joël profeteerde, is de weg naar de Vader open en leeft de Heilige Geest in iedereen van ons. Romeinen 8 vers 11 zegt dat de Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, nu in ons woont. Letterlijk staat er dit, want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt nu in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u, die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Dus ja, het is mogelijk om te worden als Jezus. Wij kunnen vervuld worden met al die volheid van God. Door de Heilige Geest in ons. En dan gaat het erom dat wij als persoon steeds kleiner worden en dat Jezus in ons steeds groter wordt. Dan gaat het erom dat we dagelijks die keuze maken om Hem in ons leven meer en meer toe te laten. En dan gaat het Koninkrijk iedere keer met ons mee. Overal waar wij dan heen gaan, gaat het Koninkrijk met ons mee. Want de Koning der Koningen leeft dan in ons. Jezus was hoop in het vlees toen hij hier op aarde rondliep. Maar Jezus is naar de Vader gegaan. Jezus leeft niet meer op deze aarde in persoon. Dus nu zijn wij de hoop in het vlees. Wij zijn de hoop van God in menselijke vorm voor een gebroken wereld. Of zoals Christian vorige week zei, wij zijn het licht van deze wereld. Het licht in een duistere wereld. En het is door onze goede daden, door onze goede werken, dat mensen de Vader zullen zien en Hem zullen verheerlijken. Wij zijn de passie van God voor een wereld waar heel vaak geen passie meer te vinden is. Jezus raakt vandaag de dag nog steeds de wereld aan. En dat doet Hij door u en dat doet Hij door mij. Laat ik nog maar eens een vraag stellen. Ik heb veel vragen vandaag. Wat als u, de enige Jezus zou zijn die iemand in zijn leven tegenkomt? Wat als jij, de enige Jezus zou zijn die iemand in zijn leven ontmoet? Wij zijn bedoeld om beelddragers te zijn. Wij zijn bedoeld om een reflectie van Jezus te zijn. Wij zijn bedoeld om de wereld een spiegel van Jezus voor te houden. Wat voor Jezus ontmoeten ze dan? En misschien denkt u dan, nee, niet doen. Dat is een verschrikkelijk plan. Heer, nee. Als de wereld u moet gaan leren kennen door mij, nee, alsjeblieft niet. En toch weet hij wat hij doet. Toch weet hij dat hij dit met een volledig vertrouwen kan doen. Jezus is zo, heeft zoveel zelfvertrouwen. Waarom? Omdat hij de Heilige Geest in ons geplaatst heeft. En hij heeft heel veel vertrouwen in zijn eigen geest. Worden als Jezus en Jezus volgen is alleen maar mogelijk door de Heilige Geest. Er is eigenlijk helemaal niets speciaals aan ons. Wij zijn hele gewone mensen, maar we hebben echt een buitengewone missie. Wij zijn hele natuurlijke mensen, maar we hebben wel een bovennatuurlijke roeping. In Matteüs 16, vers 24, daar zegt Jezus dit tegen zijn volgelingen en tegen een iets grotere schare. Hij zegt daar, toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Vers 25, want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Bekende woorden, toch? Ik denk dat we allemaal deze woorden wel kennen van Jezus. Maar wat een schok moet dit geweest zijn voor die mensen die dicht bij Jezus stonden en die deze woorden voor de eerste keer horen. Want tot nu toe was alles geweldig. Ze hadden met deze Jezus fantastische dingen meegemaakt. Jezus praatte en hij zei dat het koninkrijk van God gekomen was. En je moet begrijpen wat dat betekende in die tijd. 400 jaar lang was er stilte geweest. God had niks meer gezegd. 400 jaar is de tijd dat er zit tussen de laatste profeet Malachi en de geboorte van Jezus. Maar ook voor die 400 jaar werd er steeds gezegd door verschillende profeten heen, de Messias zal komen, de Verlosser zal komen. En steeds generatie op generatie, familie op familie, ouders tegen kinderen, werd er steeds gezegd, een Verlosser komt, die ons zal bevrijden van datgene waar we middenin zitten. En voor hen betekende dat ontzettend veel. In die tijd werden ze namelijk onderdrukt door de Romeinen, heb ik net al iets over verteld. En dan is hier die man die zegt, het koninkrijk is gekomen. Dus ze dachten, dit is geweldig. Eindelijk is hier een geweldige koning. Maar ze dachten ook, dit is ons moment. Nu kunnen wij eindelijk gaan schijnen, gaan stralen. Deze Jezus zal uiteindelijk wraak nemen. We hebben nu een koning en die zal ons leven makkelijker maken. We kunnen de Romeinen terugpakken. Maar dan op een gegeven moment zegt Jezus dit. Als je mij wil volgen, moet je jezelf verloochenen en je kruis opnemen. Serieus? Jezus? Wat hebben we in de afgelopen honderden jaren gedaan? Je kruis opnemen betekende letterlijk sterven. Je kruis opnemen betekende dit. Een stuk hout oppakken, op je schouder leggen en op weg gaan naar de plaats waar je uiteindelijk gekruisigd zou worden. Je kruis opnemen betekende dit. Op weg naar die plaats waar je gekruisigd zou worden, bespuugd worden, vernederd worden, uitgelachen worden, uitgescholden worden, geschopt, geslagen. Waarschijnlijk door onbekende en hoogstwaarschijnlijk ook door heel veel bekende mensen. Het was een attractie. Mensen kwamen kijken hoe misdadigers op weg gingen naar de plaats waar ze gekruisigd zouden worden. Ze werden bespuugd, vernederd, geslagen en geschopt. En uiteindelijk waren ze op weg naar de dood en ze werden niemand. Deze woorden klinken zo heftig. Je kruis opnemen. Jezus zegt hier namelijk niet, sommigen van jullie zullen je kruis opnemen. En voor een aantal anderen van jullie heb ik iets anders weggelegd. En dit is eigenlijk precies wat we vandaag in deze maatschappij en zeker in deze jonge generatie heel moeilijk vinden. Een gebrek aan keuzes. Vandaag de dag zouden we zeggen, oké, Jezus, prima, dat is optie A. Kruis opnemen, optie A. Maar vertel me, wat is optie B en C? En hoogstwaarschijnlijk zullen we zeggen, en ook nog optie D en E en F. Vandaag in deze maatschappij en deze tijd en deze generatie willen we een heel scala aan keuzes hebben. En dan zullen we heel lang wachten tot de deadline om uiteindelijk de keuze te maken, die keuze die het beste bij ons past. En dan beginnen we te bemiddelen. En dat doen we ook met Jezus. En dan maken we, zoals ik zei, Jezus kleiner. Dan plaatsen we hem in onze context en dan maken we het volgen van Jezus gemakkelijker. Als we het hebben over het volgen van Jezus, als we het hebben over worden als Jezus, dan gaat dat veel verder dan één keer die keuze maken voor hem. Hij vroeg hen namelijk om hun kruis op te nemen. En daarmee zegt hij dat ze dagelijks die keuze moesten maken. Iets opnemen, dat gebeurde niet vanzelf. Je moest bewust een keuze maken. En kiezen is ook vandaag de dag in onze tijd heel belangrijk. Weet je, je maakt één keer de keuze om bij Jezus te horen. Soms doen mensen dat misschien 2 of 3 keer. Maar je maakt wel 1000 keuzes om Jezus te volgen. Elke dag weer opnieuw. Ook in 2021 mogen wij steeds weer opnieuw die keuze maken om hem te volgen. En als wij steeds weer opnieuw die keuze maken om hem te volgen, dan zullen we uiteindelijk ook steeds meer en meer op hem gaan lijken en worden als hem. En dan doen we dat niet vanuit een hard werken. Dan doen we dat niet vanuit een streven. Dan doen we dat ook niet omdat we het volgen van hem kleiner gemaakt hebben. Maar dan doen we dat met een beroep op zijn barmhartigheid. Met de hulp van de Heilige Geest. En dan worden we uiteindelijk vervuld tot alle volheid van God. Zometeen ga ik afsluiten in gebed. En misschien kan het muziekteam al naar voren komen. Want zometeen ga ik afsluiten in gebed. En in dat gebed wil ik gaan bidden voor die dagelijkse keuzes die wij altijd maken. En u staat er waarschijnlijk niet bij stil. Jij staat er waarschijnlijk niet bij stil. Maar wij maken dagelijks 100, misschien wel 1000 keuzes. En bij iedere keuze die we maken gaat het erom, staat Jezus in het centrum. Staat Jezus centraal bij datgene wat ik op dit moment denk. Bij datgene wat ik op dit moment doe. Bij datgene hoe ik op dit moment spreek. Bij die dingen die uit mijn mond komen. Bij die dingen die zichtbaar zijn voor de wereld om ons heen. En bij die dingen die onzichtbaar zijn in het verborgene. Krijgt Jezus de eer? Lijk ik op Jezus? Strek ik mij uit naar hem? En leef ik in afhankelijkheid van de Heilige Geest? Er wordt aan alle kanten aan ons getrokken. De media. Ook sociale media. Meningen van anderen. Publieke opinies. Maar ook onze eigen gedachtes, onze eigen verslavingen en misschien wel onze eigen zondes houden ons weg bij die volheid van God die God voor ons heeft. Maar ook andere dingen, dingen als onze eigen onzekerheden, onze eigen twijfels, onze eigen angsten, niet wetende wat er zal gaan gebeuren komende dinsdag bij een persconferentie, niet wetende wat dit jaar voor ons heeft. Niet nog een keer zo'n coronajaar. In al deze omstandigheden kiezen we om bij hem te horen. En ik wil bidden dat we zo meteen, als we vanaf hier gaan, weer onze week en weer ons leven ingaan, dat we bij het maken van al die keuzes volledig op hem zullen kunnen focussen. Dat we in alles vooral zullen zien wie Jezus is. Zoals ook Paulus zei in zijn brief. Dat wij ook zullen zien wie Jezus werkelijk is. En daarnaast wie wij zijn en vooral wie wij zijn in hem. Zullen we gaan staan als gemeente? En u mag dat thuis ook doen. Als u in de gelegenheid bent. En dan geven we dit terug aan God. Want Koning Jezus, wij danken u dat u de weg naar de Vader hebt opengemaakt. U heeft de weg naar de Vader vrijgemaakt door uw leven te geven aan het kruis. Maar Heer, zoals we lazen in Filippenzen, daar ging zoveel aan vooraf. U vernederde uzelf. Maar in de eerste plaats hield u uw gelijkheid aan God niet vast, maar u deed er afstand van. U vernederde uzelf, u werd gehoorzaam. U werd gelijk als een slaaf en gelijk aan een mens. U werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood aan het kruis. Jezus, we danken u dat u het perfecte voorbeeld bent. En Heer, het kan zwaar klinken dat we moeten worden als u, want u bent zo radicaal en u bent de perfecte koning. Maar we bidden op dit moment, Koning Jezus, en we doen een beroep op uw barmhartigheid en op uw genade. En we doen vooral een beroep op uw Heilige Geest. En we bidden, Heer, dat als wij onze week ingaan, als wij onze dag ingaan, als wij 2021 ingaan, dat wij bij iedere keuze die wij maken steeds u voorop zullen stellen. In het verborgene en in datgene wat voor iedereen zichtbaar is. Dat wij een leven zullen leven vanuit gehoorzaamheid aan u. Niet omdat het moet, maar omdat we geleid worden door de Heilige Geest. En vanuit dat verlangen u willen volgen bij iedere stap die we nemen. En Vader, zo zegen ik iedereen in deze gemeente, die op dit moment in de zaal is, iedereen thuis en iedereen die het later bekijkt. Ik zegen iedereen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. En ik bid, Heer, opnieuw met een beroep op uw barmhartigheid, dat we u zullen zien voor wie u werkelijk bent. In al onze situaties, in al onze omstandigheden, in al onze twijfels en onzekerheden. Wij geven u alle eer, Koning Jezus.